Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening, hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De Beste Stuurlui van deze week: Geert ten Waling.
Ons kabinet met VVD aan kop laat zich daardoor gijzelen en is best tot op bereid tot hele radicale plannen.
Arno Wellens.
Dat defaitistische boze gedrag, dat voed je op het moment dat je de situatie laat ontsporen.
En Eddy ter Stal.
Echt heel veel mensen maken zich daar toch schuldig aan. Dat is zowel in de media als op Twitter.
De ergernis van Arno.
Mijn ergernis van de week is onzin. Dat heb ik al eens eerder genoemd. Dat wij in het huidige politieke klimaat, dat het normaal is dat politici voor een bepaald doel zijn. En vooral de mensen die in de progressief cosmopolitische idealistische hoek zitten, dus de D66'ers. En dan noemen ze feiten die totaal verdraaid zijn, uit zijn verband getrokken. En als gevolg daarvan worden er dan enorm grote beslissingen gemaakt met gevolgen die we niet kunnen overzien. En dat zien we in het CETA-debat bijvoorbeeld. Ik zat dat te kijken, dat is heel geinig. En dan zie je Rob Jetten op een gegeven moment zeggen, hè, heeft hij een ruzietje met Thierry Baudet. Baudet noem ik specifiek, vind ik leuk om te pesten. En dan zegt Rob Jetten van ja, maar dankzij CETA hebben wij nu een extra handelsoverschot van 3,6 miljard euro met Canada. Nou, ik dacht, dat is een onwaarschijnlijk hoog getal. Dan ga je naar het CBS en dan zie je dat daar niets van klopt. Overigens heeft Nederland wel een handelsoverschot met Canada, maar dat zit vooral in aardolieproducten. En dat mag straks ook niet meer, hè, van D66. Dus dat Thierry op een gegeven moment zat hij met de appen. Dat is wel geinig tijdens dat debat. Hij zei, Arno, ik hoor allemaal getallen, maar wat is nou waar? Is het nou 30%, 50, 80? Dat maakt niet uit. De getallen die knallen om je oren en er klopt geen biet van. En wat ik het enge vind aan CETA, en ik vind toch dat we daar vrij weinig over hebben gehad, is dat je ISDS toch binnenhaalt. Het heet nu ietsje anders, maar het een investment court system of zo, maar het is gewoon ISDS. Overheden of bedrijven hebben de mogelijkheid om een overheid aan te klagen als die overheid beleid maakt dat het bedrijf niet aanstaat. Dus als een overheid zegt van we gaan sigaretten verbieden of een hogere belasting erop, of we willen niet dat je er reclame voor maakt. Nou, dan kost dat bedrijf als Philip Morris geld. En dan kunnen die bedrijven daarvan de rekening neerleggen bij een overheid.
Maar hoe kansrijk is dat? Want ik denk dat een van de meest cruciale punten is, juist in het verdrag, een van de meest heikele punten ook, dat je een stuk autonomie weghaalt bij een controleerbaar orgaan als een nationaal parlement. En dat zeg maar zomaar lijkt in te leveren bij een soort supranationale organisatie waar je, zeker als kiezer, als burger, heel weinig tot geen controle over hebt.
Ja, het interessante is dat de grote voorstanders van zo'n verdrag, wat die dan zeggen, is van ja, maar het is nog nooit gebeurd. Nee, maar daarom moet je ook zo'n verdrag niet hebben.
Ja. Dat lijkt me toch. Heel voorzichtig mee zijn.
Daar moet je dus heel voorzichtig mee zijn. Als iets nooit is gebeurd, dat komt juist omdat die clausule nog niet bestond. En wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld Hongkong heeft een soortgelijk verdrag met Australië gesloten. Nou, wat er dan gebeurt is dat Australië op een gegeven moment, dat is in 2010 gebeurd, dan willen ze de regels strenger maken voor het maken van reclame op tabak. Dan zegt Philip Morris, ja, wij willen die mensen gewoon voldouwen met die kankerstokken van ons, want dat is het. De tabaksindustrie is een hele rare industrie, zou je kunnen zeggen, want die maakt iets dat jou doodmaakt. Nou, de overheid van Australië zegt op een gegeven moment, wij willen dat niet, want mensen worden er ziek van. Wij zitten met de gevolgen voor de volksgezondheid. Dus wij willen niet langer dat je daar reclame voor maakt. En dan zegt Philip Morris, nou, dat is vervelend. Wij gaan hier verlies doormaken. Alleen Philip Morris zit niet in Hongkong. Het is geen Hongkongs bedrijf. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Wat doet Philip Morris? Dan maken zij van zichzelf een bedrijf in Hongkong. Dus ze veranderen ze verplaatsen hun zetel enkel en alleen om van die clausule gebruik te kunnen maken. En mijn grote angst is dat Amerikaanse bedrijven dat ook zullen doen. Uiteindelijk heeft Philip Morris deze zaak verloren om precies die reden. Dus dat een rechter, of niet een rechter, maar een advocaat vond. Hè. Dus het is geen rechter, maar een advocaat. Zo zit zo'n gerechtshof eruit, zo'n ISDS-hof. Een advocaat zei, ja, maar Philip Morris is een beetje flauw wat je doet, want je verplaatst je zetel om deze zaak te kunnen voeren.
Een beetje hup-hup-barba-truc.
Hup-hup-barba-truc. En om die reden verlies je het. Maar als een soortgelijke situatie zich met Nederland zal voordoen, waarbij bijvoorbeeld Philip Morris Nederland wil aanklagen, als de Nederlandse overheid reclame op sigaretten, reclame voor sigaretten moeilijker wil maken, bijvoorbeeld, dan zit Philip Morris al in Canada. Dat heb ik opgezocht. Daar hebben ze al vestigingen, een fysieke inrichting, Substance
dus zoals dat heet. ISDS, kunnen zij dan, dat in CETA staat, kunnen zij dan dus de Nederlandse overheid aanklagen?
Ja, want waar wij bang voor waren met TTIP, dus dat is het soortgelijke verdrag met Amerika. Toen was dit ook een discussie. Nou, TTIP is niet doorgegaan, maar nu hebben we CETA. Alleen Canada en de Verenigde Staten hebben samen, en met Mexico, hebben ze NAFTA afgesloten. Dat is een vrijhandelsakkoord tussen die drie landen. Dus als je met één van die drie...
Ik heb in Mexico ook te maken met de Verenigde Staten in principe. Maar je kan er zomaar, bijvoorbeeld zo'n Vattenfall kan opeens een Canadees bedrijf worden. En die kan de staat gaan aanklagen dat die een paar miljard niet...
En ik begrijp, ja, en ik zie niet in wat daar het voordeel van is. En ik heb wel een jurist gesproken die zei, ja, het gaat eigenlijk ook niet om Nederland. Want Canada sluit dan die deal met de Europese Unie. En er zit één land bij dat heel erg corrupt is, en dat is Bulgarije.
Oh ja.
Dus omdat Bulgarije corrupt is, moet Nederland dit tekenen. Ja, dan zou ik zeggen, dan moet ofwel Nederland uit de Europese Unie, of Bulgarije eruit, of we tekenen dat verdrag niet. Ja. Maar omdat je één corrupte partner in jouw Europese Unie hebt, moet iedereen zich neerleggen bij die...
Dat lijkt allemaal geen optie te zijn, hè, voor mensen als Kaag en ook dus de partijen van de coalitie die het verdedigen, de CETA. Dat lijkt dus blijkbaar maar geen optie te zijn, dat je dus gewoon het niet tekent, of je de ratificatie niet door laat gaan.
Het is heel defaitistisch, zo van het moet wel. En
there's no alternative, wat laatst ook Guy Verhofstadt letterlijk zei over de Europese Unie rondom Brexit. En toen schreeuwde hij het ook in de microfoon nergens. Ja. Er is no alternative. En dat is natuurlijk een heel beangstigend idee.
Ja, maar dat punt is precies dat hij dat niet uitmaakt. Het maakt het parlement uit. Het maakt de baas van het parlement, namelijk de kiezer. En ik denk dat is een heel gevaarlijk precedent. En we hebben aan de lopende band dat soort precedenten. En het is heel gek dat zijn majesteits oppositie, die dan wordt afgeschilderd door een groot deel van onsert mensen, zoals ze dat dan noemen, als extreem. Hè, omdat het natuurlijk een coalitie is van populistisch rechts en hard links, zeg maar. Dat die worden afgeschilderd als mensen die niet weten hoe het hoort. Ja. Maar in feite zijn het de regeringspartijen die nogal een extreem standpunt innemen. Ik zou eerder zeggen dat dit van oppositie gematigd is.
Hè,
die zijn beduidend voorzichtiger hiermee. En lijken zeg maar de nationale democratie serieuzer te nemen dan de regering.
Ja, en ook je belang, want er valt niet ook precies in te zien wat Nederland hier praktisch aan zou kunnen hebben. Hè, dus de,
nou, we hoorden van Rob Jette dat het wel... genderneutrale, dat het een genderneutraal verdrag
is. Het eerste dat we dan inderdaad in een verdrag toch gender...
Dat gender daar een grote rol speelt, dat ben je toch knettergek.
Dat is een voordeel van het CETA-verdrag, dat is echt natuurlijk.
Ik heb gedacht hoe ik dat nou moet verwoorden. Hè. Hoe kan ik nou voor de kijker en voor de luisteraars een leuk voorbeeld gebruiken om te duiden waarom dit zo gek is?
Het is Monty Python.
Laat ik het zo zeggen. Stel je voor, ik geef jullie alle drie, dus ik zit hier voor de mensen die dit niet kunnen zien, ik zit met drie mannen in een zaal. Ik geef jullie alle drie nu het telefoon nummer van mijn vrouw. Ik heb geen vrouw, want die is weggelopen, maar het heeft geen telefoon. Even als voorbeeld. Waarom zou ik dat doen? Wat heb ik daaraan te winnen? Niets. Nou, en dat is bij dit verdrag ook zo. Dus je geeft het bedrijfsleven de mogelijkheid om jou aan te klagen. Als de wetten die je zelf als vrij land maakt, als die jou niet aanstaan, hè, dan geef je het bedrijfsleven, die geef je een stok om jou zelf mee te slaan. Maar daar komt geen enkel voordeel uit. En dat is als je erover nadenkt, dat is een krankzinnige handeling. Dat is
handelstarieven toch, die dan...
Maar die waren al nul.
Die waren al nul.
Maar het is ook heel kortzichtig gedacht. Want als je dus denkt bijvoorbeeld dat door een nationaal parlement af te kalven, door de directe invloed daarvan af te nemen, dat er op de een of andere manier een meer draagvlak of meer armslag voor bijvoorbeeld de EU komt. Ik vind zelfs dat de EU belangrijk is als een soort waardeding naar buiten toe. Maar dat heeft natuurlijk alleen maar, toevallig de column van in de Telegraaf vandaag die ik geschreven had, staat het ook, is dat op het moment dat die EU zijn draagvlak verliest, dan is het niks meer. Nee. Dan kan je het wel willen en dan kan je een soort wensdenken hebben van hoe je wil dat de bevolking er tegenaan kijkt. Maar op het moment dat ze het gevoel krijgen dat de besluitvorming zo ver bij ze vandaan ligt, dan is ook die EU, die wordt in een zeer kwaad daglicht gesteld.
Ja, en je wordt ook minder democratisch. Hè? Dus mensen voelen dat wel degelijk. Dus als er scepticisme is over de Europese Unie, omdat mensen niet voelen dat ze erbij betrokken zijn. Ja, ja dat klopt op zich ook wel. Want maar,
en
dat voelt
ook anti-institutionalisme van partijen, ja, zoals de Forum en de SP. En weet je, omdat het ook. Ja, je moet die instituten ook echt onderhouden en laten zien en jezelf bevragen van zijn we nog wel democratisch genoeg? En zijn we nog wel voor de burgers? Zijn we nog wel daarvoor waarvoor we in feite naar buiten toe opgericht zijn?
Ja, nou wat er nu gebeurt.
En die vraag wordt te weinig gesteld.
Ja, nou, wat je nu dan krijgt is dat als er een keer zo'n ISDS-zaak komt, dan zal die achter gesloten deuren plaatsvinden, waarbij journalisten het niet kunnen volgen. Ja. Dus dat is weer zo'n dingetje waarbij je eigenlijk gewoon minder democratisch, minder transparant wordt. Ja. En het grote waarom, ik zie het niet. Dat is niemand heeft me dat ooit kunnen uitleggen. En Geert, jij noemde inderdaad net dat handelstarieven worden afgebouwd. Alleen, we hadden al een handelsverdrag met Canada waarbij die tarieven al waren afgebouwd, behalve voor een aantal landbouwproducten. Omdat vanwege NAFTA Canada ook met Mexico zit. Ja, dus daar waren we bang voor. Dus op kippen, koeien en varkentjes.
Maar het is niet per definitie één op één zo dat als zeg maar de handelsvoordelen zijn, dat de kiezer, en nogmaals, die gaat daarover, dat hij daar heel erg veel voordeel bij hoeft te hebben.
Nee, inderdaad.
Of in ieder geval in de perceptie van de kiezer niet. En ook dat soort dingen, dat is heel gevaarlijk. De kloof tussen de burger en de democratische instituten, begint echt een probleem te worden. Ja.
De ergernis van Geerten.
Mag je misschien mijn ergernis aankoppelen van de week? Namelijk het debat over de CETA onder andere, waarbij D66, wat ze net al noemde, Rob Jetten als fractieleider in de Tweede Kamer, maar ook minister Kagen van Internationale Handel, die waren allebei eigenlijk, bezondigden zich aan een Godwin. En toevallig is het dit jaar ook 30 jaar geleden dat meneer Godwin, hij leeft nog steeds, de wet bedacht. Namelijk dat je naarmate de online discussie voordert, de kans dat Hitler of de nazi's erbij worden gehaald, 1 nadert. Dat is natuurlijk een bekende wet die ook gewoon buiten het parlement speelt. Ik heb daar mijn column deze week in Elsevier Weekblad over geschreven. Kunnen we meteen de columns naast elkaar leggen. En daar over dat idee van die Godwin. En het vervelende is eigenlijk dat de partij die zeg maar zegt op te komen tegen het populisme, tegen het gevaarlijke populisme, en dat is D66 eigenlijk het meest, zeker sinds Pechtold. Nou ja, Tom de Graaf deed het eigenlijk al, hè, met een Godwin ook, dat hij uit Anne Frank's dagboek ging voorlezen toen Pim Fortuyn opkwam. Zeer onkies. Maar Pechtold heeft heel slim altijd stelling genomen tegen Wilders en daar eigenlijk profijt uit gehaald als de grote tegenstander. De man die de deur dicht zou houden voor de populisten. Nou, dat hebben eigenlijk Rob Jetten en Sigrid Kaag proberen dat één op één te kopiëren.
Ja, maar Pechtold was in ieder geval nog eloquent. En dat was een handig debate.
Ja, nou, Rob Jetten doet het ook niet slecht af en toe. Maar hij had in dit geval met CETA had hij wel een paar slechte beurten. Namelijk dat hij letterlijk verwees naar, net zoals Kaag overigens deed, naar de Canadezen die ons hebben bevrijd.
Ja, de reverse Godwin, hè? Ja, dus het is omgekeerd.
De Canadezen die ons hebben bevrijd, dus we moeten het CETA-verdrag ratificeren. In dezelfde zin zei Kaag trouwens bij Op1, zei zij dat de Amerikanen met hun vreselijke protectionisme, dat we daar geen handelsverdrag mee wilden. Die hebben toch ook ons bevrijd, zou je zeggen, maar dat geldt dan opeens weer niet voor minister Kaag. Dus dat is een heel selectief argument. Jetten die haalde ook nog in een discussie met Baudet over het politieke rechters. Dat ging net over iets anders, over die Urgenda-zaak onder andere, maar haalde die ook niet alleen Rosa Parks erbij, maar zei die ook, had hij het ook over de oorlog en daar kwam hij later in het debat over CETA dan in de Tweede Kamer weer op terug. Want mensen hadden tegen hem gezegd, waarom ga je met die Baudet in debat? Dat moet je helemaal niet doen. Over die rechtsstaat en zo. En toen zei hij, ja, maar ik ga wel met u in debat, meneer Baudet, zei hij in de Tweede Kamer. Historische patronen zie, namelijk bewegingen die opstaan om de rechtsstaat te ondermijnen, dan kom ik in geweer of zo, weet je wel. En in dezelfde orde van groot, nou, dat is ook een verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog. Dezelfde orde.
Hij is ook wel erg actief tegen de sharia. Dus dat wat dat betreft.
Die ook heel erg stelling tegen te nemen.
Ja, heel
net als zijn partijgenoot Petra Stina. Die weigerde in de Raad van Europa om zich uit te spreken tegen de sharia. Hè? Dat durfde ze niet. Ook zo typisch weer. Waar liggen dan je prioriteiten nog, zou je dan zeggen? Maar dat is dus dat D66 zich bezondigt aan die Godwins, aan de valse sentimenten, eigenlijk het bespelen van de onderbuik, wat populisten doen.
Precies wat ze zelf zeggen, wat anderen niet moeten doen.
En dan wordt heel erg hard geroepen van ja, Baudet die vergelijkt de huidige EU met de nazi's, met imperialisme en dat soort dingen. Nou, dat is misschien ook inderdaad een Godwin. Het is een interessante these, maar je kunt er heel veel op aanmerken. En zeker ook dat
het was volslagen ward.
Dat het historisch inderdaad ook inspelen is op sentimenten. Maar als je dat dan aankaart en zegt, dit zijn de populisten, die zijn gevaarlijk. En je doet dezelfde continu weer dat. En niet alleen één keer, maar je doet dat echt in de afgelopen 20 jaar de D66 dat echt continu weer gedaan. Dan denk ik, ja, waar leg je prioriteit? En als je jezelf nou democraat wil noemen, dan moet je misschien ook nog inderdaad eens nadenken over hoe je dat democratische debat dan voert. En of je niet misschien wat je aan het bestrijden bent, zelf aan het worden bent. Dus dat je dus eigenlijk
ja.
de populisme...
Ja, begon, populisme bevraag jezelf over de kwaliteit van je gedrag en van je debat. En ja, ja het begint een soort cabaret te worden. Het is gewoon, het komt allemaal niet meer heel erg volwassen over. Dus weet je, dan kun je wel zeggen, ja, in one-liners, daar red je het tegenwoordig mee. Daar red je het niet mee. Omdat men tegenwoordig, men kan lange stukken uit het debat gaan over het internet, waar de context ook wordt gegeven. En ja, volgens mij hadden ze er onvoldoende rekening mee.
Ja, het is vrij tenenkrommend inderdaad. Dus ik ben zelf geïnteresseerd in die handelsverdragen in de Europese Unie. Dus ik kijk naar dat debat. Ik zie ten eerste allemaal cijfers voorbij komen die aantoonbaar niet kloppen.
Als je al cijfers erbij ziet komen.
En dan wordt er ook verwezen naar het CBS. En dan ga je naar cbs.nl, staat er iets heel anders. Ja. Vervolgens is het voordeel van zo'n verdrag, er wordt er een voordeel verzonnen, namelijk dat handelstarieven weggaan. Alleen die waren al afgeschaft. Dat is een feit dat ze gewoon negeren. Nederland heeft al lang via de WTO hebben we al lang een verdrag met Canada gesloten. Toen hadden we exact dezelfde discussies en al die tarieven op nul gezet. Ja, dus de impact van het verdrag is ook onmeetbaar klein. Er zijn ook onderzoeken van economen naar geweest die zeggen, ja, als je CETA nu tekent, wat heeft dat voor voordeel? Nou, onmeetbaar klein. Nou, dan is dat geweest en dan wordt ineens de oorlog erbij gehaald. Ja, wat is dat voor manier van debatteren?
Ja, dat is chanteren.
En dat is, ja,
maar het is ook bijna steeds een voldongen feit waarvan je wordt voorgesteld. Want het is al geactiveerd, zeg maar. En dan wordt inderdaad zo, ja, maar als we nu niet tekenen...
Ratificeren.
Precies. Ja. Weet je, wat is dat
wat we aan het begin af hadden van het democratische en het technocratische, zeg maar. Er wordt dus zeg maar heel erg bestuurd, technocratisch, met dit soort verdragen en afspraken waar maar niemand iets van snapt. En dan is er een democratisch debat over met politici en bestuurders die we wel in de media kunnen zien, zoals Kaag en Jette en Baudet, noem maar op. Dan heb je dus opeens een debat dat helemaal niet over die inhoud gaat. Dus jij zit dan als cijfer, jij Arno Wellens zit dan als een number cruncher, echt met kromme tenen natuurlijk. Want jij wil gewoon hebben dat het debat in ieder geval dan gevoerd wordt over de inhoud. En dan wordt er een soort schijndebat gevoerd voor de bühne. En aan het eind is het toch allemaal gebeurd, is there's no alternative, het is allemaal al voldongen feit inderdaad. Ja. En gaat het gewoon door. En dat ondermijnt zo het vertrouwen. Het is niet eens ondermijnen, het is gewoon doodslaan. Het vertrouwen in democratie en in dat je als burger nog enige invloed hebt. Grip hebt op wat er gebeurt.
Precies, maar dat is eigenlijk letterlijk de teneur van mijn column van vandaag. Hè? Dat eigenlijk alles wat je vanuit Nederland naar buiten toe onderhandelt, dat moet heel duidelijk nationaal met de kiezer, je baas, afgetimmerd zijn. En dit is achteraf, weet je. En al dit soort belangrijke beslissingen die genomen worden eigenlijk tussen verkiezingen in, vaak dingen die helemaal niet in verkiezingsprogramma's staan, waar eigenlijk niet heel specifiek op gestemd is. Als je vaak dat soort dingen, die de leefomgeving van mensen beïnvloedt, als je die probeert op die manier doorheen te... Dat is schadelijk voor de democratie, dat is schadelijk voor onze instituten, en dat is ook, nog een keer, dat is ook weer voer voor mensen die instituten niet graag zien.
Ja, daarom zou een referendum mooi zijn, maar ja, dat is juist weer afgeschaft.
Ja, het is
ook zo'n voorbeeld.
Maar het is inderdaad ook wat je zegt, dat zoiets, dat grote onderwerpen, die komen ineens. Ik kan me die dividendbelasting nog herinneren. Dat stond ook in geen enkel verkiezingsprogramma. En een ander ding waar ik vaak over val, dat is de bankenunie. Ja, dus als je als je het regeerakkoord leest, pagina 50, staat in het midden dat de Europese Unie moet geen schuldengemeenschap worden. Daar is in alle campagnes is dat genoemd. Ja, Rutte, we kennen hem nog van die uitspraak van geen cent meer naar Griekenland. Nou, dat is bij de laatste verkiezingscampagne is dat herhaald. De meerderheid van de partijen wil dat niet. Nou, wat gebeurt er dan? Dan hebben ze een Europese raad. En dan zegt Merkel, die was trouwens, Duitsland was fout in de oorlog. Hè? Dus als we de regel van Geert en Waling, als we die omdraaien.
Nee, het Kaag is dat.
Ja, dan moeten we alle handelsbetrekkingen met Duitsland moeten verbreken.
Onmiddellijk verbreken, dat was de bezetter.
Maar goed, dan hebben ze een Europese top. En wat er dan gebeurt is, dan zeggen ze, ja, er komt toch een bankenunie, waarbij als een bank failliet gaat, bijvoorbeeld Deutsche Bank staat er heel slecht voor nu, en dat faillissement dat gaat zo hard dat het door de buffers heen schiet, door de stootblokken die daarvoor zijn gemaakt, ja, dan moet de Nederlandse belastingbetaler daarvoor opdraaien, zonder maximum. Er is geen maximum gesteld.
Dat is verschrikkelijk.
Dat is verschrikkelijk dat dit... Dat wordt zomaar gedaan.
En dat kun je wel doen. Daar kun je wel voor zijn. Er zullen ongetwijfeld veel redenen voor zijn om dat te doen. Maar dan moet je wel daar een democratische legitimiteit, een draagvlak voor hebben.
Ja, als je een blanco check weggeeft en die kan letterlijk oneindig groot zijn.
Ja, als ik mogen stop wil steken, wil ik graag wel zelf even daarvoor gekozen
hebben. Ja, een tegenargument is dan heel vaak is: ja, maar als je vanuit Europa elke nationale entiteit de kans geeft om iets onderuit te halen, dan kan je helemaal geen beleid voeren.
Ja, dat hoor je.
Maar ja, als je aan dat soort cynisme toe gaat geven, dan geeft dus inderdaad, de nationale parlementen hebben eigenlijk niet of nauwelijks nog invloed op relevante zaken.
Ja.
Dan geef je dus eigenlijk, zeg maar, de populisten gelijk. En dan, wat doe je dan? Lever je dan de volgende verkiezingen weer?
Laat die verkiezingen dan ook zitten.
Lever je die dan gewoon in aan de populisten, ja, jongens?
Die wantrouwen in de democratie spukt eruit, ja, uit het idee dat je, ja.
Demofobie toch, of zoiets?
Demofobie, ja. Ja. Wie had het ook weer gemunt, die term? Dat was
geen idee.
Een opzoekertje.
Ron Jans.
Ron Jans misschien wel, ja.
Die heeft meer termen. Die is verbaal heel sterk, hè? Die is heel handig, ja.
Het groot vocabulaire, ja. Zeg, Eddie, wat was jouw ergernis eigenlijk? Kunnen we die nog koppelen hieraan? Is er een onderwerp waar we het over oneens zijn?
Eigenlijk wel. Want nee, ik denk dat we daar wel redelijk hebben. Je zit ook in de Kamer, daar zijn links en rechts het over het algemeen over eens.
De ergernis van Eddie.
Waar de meeste mensen het ook wel over eens zijn, is dat de marges van het debat nogal inconsequent zijn, daar waar het gaat het werd er net over de mate van verontwaardiging als er bijvoorbeeld een aanslag is of wat voor vorm van onrecht of terreur dan ook. Op het moment dat, zeg maar, er een islamitische aanslag is, dan zie je, dan is het de linkerkant van het debat die heel erg kattenplaatjes gaat sturen.
Wat gaan ze doen?
Kattenplaatjes sturen of heel andere dingen.
Meestal
over eten.
Kattenplaatjes.
Ja, dus in ieder geval van krekeltjesgeluiden. En nu, zeg maar, nu duidelijk een racistische aanslag is, dan hoor je, zeg maar, de nationaal populisten niet. Dan is het gewoon.
Je hebt nu over
de aanslag van in Hanau vanochtend.
Lounges, ja.
Ja. Of gisteravond. En dat is echt bizar. Ik denk, hoe kan je dat voor jezelf voor elkaar krijgen?
Dat je dus, zeg maar, op het moment dat het niet in jouw straatje past.
Ja, als het jouw discours niet voedt. Weet je wat nu opeens is, dat een lone wolf? Hè? Dat is een jihadist die dat doet, is ook op altijd een lone wolf of verward. Ze proberen altijd heel erg zo te, alsof het een heel specifiek geval is met een specifiek soort persoon die vanuit een soort geestelijke aandoening, zeg maar, dat doet.
En dat is het niet, zeg je?
Nee, dat is het uiteraard niet. Ik bedoel, ik denk dat deze man die handelt toch in de geest van Breivik, in de geest van hè, laten we zeggen,
die gozer in
het extreme deel van de alt-right, waar mensen elkaar opjutten omvolkingstheorieën en zo. En dit is helemaal dat incel-discours. Je kan dat toch niet loszien van ideologie. Net zo min trouwens als je dat bij jihadisten. Ja. Dat kan je natuurlijk ook. Dat is natuurlijk de fundamentalistische islam. Verordend het.
Bij Mohammed Bouyeri, dit is hetzelfde. Toen hij Van Gogh vermoordde, toen was dat ook een beetje een combinatie van beide. Want hij was enerzijds een beetje een lone wolf. Want hij zat wel in zo'n jihadistennetwerk, maar die wist eigenlijk niet wat hij mee bezig was. Opeens schrokken ze van, hij heeft het gedaan. Hij is de dader, weet je wel, die Van Gogh werd vermoord. Dus hij heeft eigenlijk alleen gehandeld, maar wel sterk geïnspireerd en geradicaliseerd in een clubje.
Ja, maar als hij, precies. Maar als hij vanuit die mindset een fanatiek postzegelverzamelaar of Formule 1 fan was en niet een neonazi of een jihadist, dan had hij die moorden niet gepleegd. Nee, dus inderdaad, die ideologieën, die uitsluitingsideologieën, de superioriteitswaan en de discours van dat de ander een grote bedreiging is voor de levenswijze, het leven van de groep.
En mag worden uitgeschakeld.
Ja. Dat kan je er toch absoluut niet los van zien.
Nee, klopt.
En ik denk, maar het echt heel veel mensen maken zich daar toch schuldig aan. Dat is zowel in de media als op Twitter.
Maar ik merk wel dat ik er dan heel moe van word. Want ik ben dan de hele tijd bezig om een democratisch debat te verdedigen. En dan is er één zo'n aanslag. En dan is het even de vraag, is het een afrekening in het milieu? Zou ik maar zeggen, crimineel? Of in dit geval inderdaad een radicaal, of nee, een extreem, je moet ik zeggen, extreem rechtse aanslag. Hè? Er is ook nog altijd discussie over die termen. Vandaag ook weer op Twitter. Nicky Sterkenburg, die had bijvoorbeeld, die haalt dan in een artikel, die noemt het dan radicaal en extreem rechts, door zo'n één greep door. Echt een heel groot verschil. Of je radicaal rechts of links bent, of extreem rechts of links.
Hoe zit dat?
Nou, extreem is eigenlijk dat je vrij bent om geweld te gebruiken. zo radicaal, dan denk je gewoon buiten de bestaande kaders. Maar accepteer je wel in principe de democratische rechtsstaat. Het is maar een verschil tussen salafisme en jihadisme. Of je extra radicaal islamitisch bent, islamistisch.
Of dat je vindt dat je het recht hebt om...
Dat je echt op het oorlogspad gaat. En dat is extreem rechtsgeweld, bijvoorbeeld, zoals dit nu in Hanau. Dat is echt een heel groot verschil van het radicaal rechts, wat je bij een AfD hoort. Het is meestal, er zit geloof ik ook wat extreem rechts elementen tussen. Dat weet ik nooit zo goed.
Ja, loopt dat niet in elkaar
over? Over Nederland een debat over uit de Europese Unie stappen of de grenzen dicht, is misschien een radicaal rechts geluid. Maar is nou absoluut nog geen extreem rechts geluid. En ik word er zo moe van dat allemaal zegt.
Ja, maar dat is waar. Maar de complottheorieën die zijn natuurlijk niet van de lucht. Hè. Ik bedoel, en dat is echt.
Is dat inderdaad ook een hellend vlak? Want als je heel lang, zeg maar, heel radicaal bent,
vaak
dat je op een gegeven moment
zeg maar een soort plan heeft om de bevolking te via migratie en zo, dat is echt gevaarlijk. En dan zie je dat ze bijvoorbeeld heel extreme uitspraken van Schäuble of af en toe vergaloppeert, Timmermans ook nogal eens, die zijn ook nogal onvoorzichtig met dat soort uitspraken. Die zijn vaak enigszins provocatief over dat migratie.
De Schäuble had gezegd dat zonder migratie, zonder migratie van moslims, zal Duitsland kapot gaan dan inzoegen.
Maar natuurlijk,
dit soort dingen moeten natuurlijk mensen in die positie gewoon niet zeggen.
Nee.
In werkelijkheid weet de EU helemaal niet heel goed wat ze met migratie aan willen, wat ze met vergrijzing aan willen. Daar is een hele langlopende debatten over. En eigenlijk verandert het beleid eigenlijk constant. Je kan het bijvoorbeeld heel goed zien aan de Duitse Christendemocratie, die echt een van de grootste entiteiten zijn, waar je het ook het beste kan zien. Die veranderen eigenlijk wat betreft de buitengrens constant van route. Ik hoop het toch te kunnen zeggen, inmiddels, ik heb best wel veel politici geadviseerd en ik loop er best wel lang, echte complottheorieën. Ik ben ze toch nog niet tegengekomen. Ik ben heel veel welwillende onzin tegengekomen en veel opportunisme tegengekomen. Mensen die hun eigen plaatjes schoonvegen. Maar dat echt, dat keiharde wat je hoort dan, hè, bepaalde
slimme hoeken. Ja, dus duidelijk wat je... Kijk, het probleem inderdaad met de Europese Unie is dat je kunt dat verdrag van Schengen bijvoorbeeld, dat heb ik misschien niet wel eens eerder genoemd, dat kun je lezen. Dat is heel geinig. Er staat er, we gaan op korte termijn de binnengrenzen opengooien. En dat Schengen-verdrag heeft ook twee hoofdstukken. Hè? Korte termijn en lange termijn, zo heten ze ook. Mm-hmm. En op korte termijn worden alle heftige stappen gezet. En dan staat er in het kopje lange termijn, staat er van, nou, we moeten wel doen om migratie op te vangen. Grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugs. Hè? Frankrijk had dat in het verdrag gezet, omdat je tekent dat verdrag toch met Nederland. Staat er artikel 17, 18 en 19. Lange termijn staat er, dan gaat drugs zich verspreiden, moeten we iets aan doen. Daar moeten we over praten, er moeten studiegroepen worden gevormd. Dus dat is het problematische aan dat Schengen-verdrag. Dus dat...
Eerst een steen in de vijver gooien en dan kijken wat je doet met water over de rand klotst. Ja.
Dat is het inderdaad. Ja. En dat is
maar ook met het Marrakesh-verdrag, dat laat ook voldoende ruimte voor extreme speculaties.
Ja, zeker. Nou, wat ik interessant vond in het debat in de Tweede Kamer van de week, ik hoorde Baudet met Jette weer, met Asscher was het.
Ze zijn druk, die twee.
Met Asscher was deze keer. Ja. Ze kiezen wel een moment om zich natuurlijk al vast warm te lopen voor de verkiezingen, neem ik aan. Dus dat had ook Baudet slim gedaan met Jette en Asscher deze week. Maar met Asscher had hij het geloof ik over die complottheorieën. En toen zei Asscher, u denkt de hele tijd in complottheorieën over de Europese Unie. En toen had Baudet het over de semantische meerduidigheid van het woord complot.
Complot moest je dan...
En hij zei van, het is eigenlijk helemaal geen geheime samenzwering. Het is gewoon een openlijke samenzwering. Het is een plan. Het is wel een samenzwering, maar een openlijke. En het is uitgelegd in de eerste documenten al van de Europese Unie. Namelijk dat het hier naartoe gaat. En daar had hij eigenlijk wel een punt. Verhofstadt zou dat zeker met hem eens zijn. Of zeg maar de radicale, de eurofederalisten, zal ik maar zeggen. Want die willen inderdaad wel echt toe naar een zover mogelijk, laten we zeggen, de marginalisering van de natiestaat. En gewoon een federale Europese Unie, zoals eigenlijk in de Verenigde Staten van Amerika hebben, zouden ze dan ook hier in Europa willen.
Ja, daar komen ze ook wel vrij openlijk voor.
Ja, en dat is een plan.
Dat is een denkrichting binnen bepaalde groepen.
Maar dat dan weer koppelen aan immigratie en daarmee het omvolken. En ik weet niet in hoeverre Baudet dat nou openlijk deed, maar hij hint er wel naar. Dat is natuurlijk wel kwalijk. En dan krijg je wel, nog om even terug te komen op het radicalisme en extremisme, dan krijg je wel dat mensen het idee hebben van, oké, maar als dit dus het plan is en wij worden hier met andere etniciteiten, worden wij hier vermengd om, zeg maar, onszelf om zeep te helpen of wat dan ook. Als mensen daar echt in gaan geloven, dan heb je naar het voedingsbodem voor radicalen en zeker ook voor terroristen, extremisten, zoals die man in Hona.
Ja, maar dat is is ook het punt. Ik ben zelf ook niet voor ongebreidelde migratie. Ik geloof dat het idee dat je zeg maar de vergrijzing kan opvangen door maar mensen
dat is
binnen te laten.
Debat, ja.
Dat denk ik rationeel is dat, zoals Scheffer zegt, dat dit, rekenkundig klopt dat gewoon. En ik denk ook dat de natiestaten helemaal afbouwen dat dat het einde van de EU zou zijn. Omdat ik denk juist dat Europa zo sterk is door die diversiteit.
Ja, in ieder geval van democratie zou het einde kunnen zijn. Ja. Maar dat zijn allemaal discussies waar je gewoon over kunt hebben. Maar op het moment dat het dus gaat over dit soort plannen, die ze vrij fors zijn. Maar ik vind eigenlijk dat je het in de klimaathoek ook ziet. Dat als je op het moment dat je dus zegt, er is geen alternatief meer. Wij moeten nu zoveel honderden of duizenden miljarden gaan betalen aan dit en dit. En we mogen niet meer vliegen en vlees eten en weet ik veel wat. Anders gaat de aarde echt naar de kloten. Dat kan een these zijn die wetenschappelijk misschien in sommige opties onderbouwd is. Ik geloof dat de meeste scenario's nog wel meevallen, maar ik ben geen expert daarvan. Maar alleen al het argument op zich is ondemocratisch. Want je kunt eigenlijk geen andere beslissing nemen, want dan ben je misdadiger. Op het moment dat je daar dus...
Ja, als je het zo verwoordt, inderdaad, dan ben je al...
Ons kabinet laat zich daardoor gijzelen eigenlijk. Ons kabinet met VVD aan kop laat zich daardoor gijzelen. En is best bereid tot hele radicale plannen. Terwijl dat eigenlijk niet stoelt op het draagvlak in de samenleving. Dat is gevaarlijk, denk ik, ook voor de democratie.
Ja, wederom. Dit is weer zo'n tendens. Maar ja...
Dat migratie, dat zou inderdaad dan wel eens de splijtswam kunnen zijn voor de Europese Unie. Ja. Dus ik heb in mijn boek gezegd, er zijn eigenlijk twee alternatieven. Ofwel je heft dat Schengen-verdrag op. Maar als je daaraan begint, dan moet je ook afvragen of je überhaupt dan wel een euro kunt hebben. Want dat is een stap verder in je economische integratie. Dus als je die tussenstap al niet samen kunt oplossen, dan kun je ook geen euro hebben. Ja. Maar een andere alternatief is dat je enige tientallen miljarden euro's mobiliseert. Dus dan moet de bijdrage van Nederland aan de Europese Unie moet dan omhoog. En dan zou je gemeenschappelijk de buitengrenzen kunnen bewaken. Dan gaan we met z'n allen zeggen, Griekenland, we gaan jou helpen, we geven je geld, we geven je middelen. We gaan zorgen dat er meer ambassades zijn in andere landen. Dan kunnen mensen die echt vluchteling zijn, die kun je dan droog invliegen.
Ja.
En de mensen die zo'n Grieks strand aandoen omdat ze een discotheek in Frankrijk overhoop willen schieten, nou, die kun je dan tegenhouden. Daar kun je samen aan werken. Dan los je het samen op. Maar dat kost energie. Alleen die discussie heeft Europa nooit aangewild.
Nee.
Daarom moest dat gekke verdrag van Marrakesh er komen. En inderdaad, dat is geen samenzwering van, jongens, laten we eventjes lekker het blanke ras gaan verdunnen of zo. Dat is niet waar. Dat verdrag van Marrakesh, je kunt dat lezen. Er staat heel duidelijk in dat de Europese Unie niet in staat is om migratie zelf ordentelijk te organiseren. Ja. Dat is het problematische aan dat Schengen-verdrag. Dus de maatregelen die nodig zijn, die worden in dat verdrag genoemd. Maar er wordt geen termijn aan gekoppeld. Dat is het gekke. Dat is de grote oorzaak van deze problematiek. En wat er dan gebeurt, is dat het verdrag van Marrakesh dat zegt, nou, dan moeten arme landen dat maar oplossen.
Ja. Ja,
dus Buma heeft dat een keer gezegd, dat Niger moet maar de migratie met Nigeria gaan reguleren. Niger is een van de armste landen ter wereld. Of Niger, zou Sigrid Kaag zeggen.
Ja, Ron Jans zou ze anders uitspreken, maar dat is...
Ja, laten we dat maar even niet doen. Nee. Maar goed, Buma heeft dat al eens een keer gezegd. Dan zei hij van, Niger moet dat maar oplossen. En anders gaan we ze korten op ontwikkelingshulp. Dus dat is een beetje die geest van dat Marrakesh-pact.
Ja.
Europa kan het niet, dus moeten andere landen het maar doen. Dat is wat er gebeurt.
In deze ook de visieloosheid of de gebrek aan creativiteit ook van ons bestuur. Een paar jaar geleden hoorde ik van een voormalig topman van de Nederlandse zeestrijdkrachten dat er dus nooit een verzoek is geweest om nou eens een scenario uit te denken dat op de Middellandse Zee, door middel van fregatten en gewoon marineschepen, dat daar dus een barrière wordt opgeworpen waardoor je zorgt van die immigratie stopt met die illegale bootjes tussen Turkije en Griekenland.
Ja.
Maar ook tussen Libië en de Italiaanse eilanden en zo. Canarische eilanden, noem maar op. Want dat je daar gewoon dat je een goed doordacht plan maakt om dat eigenlijk tot nul terug te brengen.
Ja, dat zou kunnen, want nu laten we het...
Daar is niet een verzoek voor geweest van de Nederlandse regering om nou eens een keer dat uit te rekenen. Ja. Maar de marine heeft nooit officieel deze casus gehad. En terwijl ze wel zelf weten dat het best makkelijk mogelijk zou zijn. Zelfs Nederland alleen zou al heel veel kunnen doen. Dat is aan een Europees verband.
Ja, dan maak je gewoon...
Als je echt een Frontex zou maken.
Precies. Dan moet je patrouilleschepen hebben. Dat zou kunnen. Ja,
maar er wordt wel degelijk op Europees niveau wordt er nagedacht over bijvoorbeeld stukken land te pachten in bijvoorbeeld Tunesië en zo, om daar tijdelijke opvangskampen te... Wat aan de ene kant zeg maar een veilige en humane manier is om mensen op te vangen.
Ja.
Alleen, joh, dat is zo'n complex geheel. Dat is ook zeg maar om mensen die daar... Die hier, een vriend van mij die komt uit Niger en ik een vriend uit Sierra Leone en die zeggen ook van ja, heel veel mensen die hier naartoe komen die 3000 euro... betalen, die worden ook heel vaak... hun families komen al vaak onder druk te staan op het moment dat het geld niet kunnen terugstorten en dat soort dingen, weet je. En dan zijn er weer dubieuze figuren van wie ze dat geld geleend hebben en die claimen dan weer bezit. En dat, Het is allemaal veel complexer dan...
Nee, dat is verschrikkelijk, ja.
Eigenlijk is het ook het soort debat wat eigenlijk een soort valse tegenstelling geeft. Alsof, zeg maar, of men heel humaan wil zijn, of dat men heel harteloos wil zijn. Ik denk dat de meeste Nederlanders eigenlijk gewoon asiel als een nobel instituut vinden. Mensen die echt oorlogsvluchteling zijn ook willen opvangen. En ook willen zorgen dat mensen die dan geen oorlogsvluchteling zijn, in ieder geval dat ze geen gevaar lopen. En weet je, dat die humaan behandeld worden.
Ja, precies. Het is het idee. Er zijn mensen die zeggen, nou, laat het maar zoals het nu is. Dan hebben we migratie. Maar migratie is altijd hartstikke goed. He, want ik heb ook een buitenlandse kok of zo, weet je. Dan krijg je dat soort argumenten. Maar dat is eigenlijk een schaamlab. Want Nederland of de Europese Unie besteedt nu per inwoner per maand een stuiver aan Frontex. Dus onze veiligheid die geregeld moet worden en een goed migratiesysteem, dat staat dus genoemd in dat Schengenverdrag. Wij investeren daar een stuiver per inwoner per maand aan. En daar kan het niet mee. Dat komt niet uit. En inderdaad, Eddie, als je dat flink zou opschroeven en gaat als Europa zeggen, wij doen het met z'n allen, we gaan tientallen miljarden euro's heen, dan hoeven de echte vluchtelingen niet te verdrinken. En je kunt de onwelwillenden, die kun je dan opsporen.
Maar kunnen dit niet
Dat zou je kunnen doen. Dus dat is inderdaad geen tegenstelling.
Zou dit dan ook weer helpen om... Want nu klinkt het bijna een beetje alsof we nu aan het suggereren zijn dat als we dit zouden oplossen, dit soort problemen, dat dan minder van dit soort extremisten zoals in Hanau zouden opstaan. En
waarbij gedeeltelijk gelijk geeft.
Ja, want
dat is het gevaar, natuurlijk. Want je gaat met het discours vandoor, natuurlijk.
Want Holman heeft ook eens een keer zo'n voorstelling gemaakt, toch, van Breivik had gelijk of zo. Zoiets van, had hij een uitspraak in zo'n interview, geloof ik, dat hij het toch wel heel interessant vond, dat manifest van Breivik. En die zegt van, ja, eigenlijk heeft die man gelijk. Alleen trekt de verkeerde conclusies. Zoiets. Is dat het gevaar?
Dat is zeker het gevaar.
Moet je juist meedenken om te begrijpen, net als bij de nazi's en bij de fascisten, dat je zou moeten meedenken. Hoe komen ze tot hun radicalisering?
Het grappige is dat, nogmaals, dat wel één deel van het politiek debat wil heel graag nadenken met de boze witte mannen die tot dit soort daden komen. Hoe ze daartoe komen. De ander wil heel graag de jihadist begrijpen. En ook daar is weer, wil om de gaten in het eigen discours, de perverse kanten van de eigen redenering te onderzoeken.
Ja.
Maar kijk, die toegenomen radicalisering, want dat is er wel degelijk. He, dus het debat wordt ook veel harder, grover. Je krijgt meer geweld. Dat is gewoon een meetbaar verschijnsel. Wat je in Nieuw-Zeeland had bijvoorbeeld, dat is ongezien in de geschiedenis van dat land. In Christchurch is die aanslag op die moskee. Maar ik denk wel dat je eerlijk moet zijn en dat je voedt het rechtse of het extreme discours. Dus eventjes goed in de terminologie van Geert Waling. Dus het gewelddadige, dat defaitistische boze gedrag, dat voed je op het moment dat je de situatie laat ontsporen. Daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dus als je het probleem dan oplost en je zegt, nou jongens, je hoeft niet meer zo bang te zijn, want we verzorgen het nu op een manier zoals Eddie, zoals je terecht zegt, die waar iedereen achter kan staan, dan haal je juist de voedingsbodem voor die radicalisering weg. Want nu zijn er heel veel radicalere mensen, zal ik maar zeggen, en ik ken ze ook, die zeggen van, ja, we hebben helemaal geen grip op die situatie met die migratie. Maar dat is ook zo.
Dat zou betekenen dat stel dat Extinction Rebellion of zo'n club overgaat tot echt geweld, in plaats van nu het blokkeren van dingen en het omploegen van een grasveld in Cambridge en zo, dat soort onzin. En gaan ze nu over tot het geweld plegen, het plegen van aanslagen op vervuilende instanties. Dan zou je dus ook moeten zeggen, nou, als we echt een degelijk klimaatbeleid hebben, dan komen we de jongens en meisjes een beetje tegemoet. En dan hoeven ze minder bang te zijn voor... Het is toch een beetje erkennen alsof geweld loont.
Nee, het gaat niet om dat geweld.
Een tijdje geleden, ik had op een gegeven moment de constatering dat in deze eeuw extreem rechts veel vaker dodelijke aanslagen werd dan extreem links. Ja. En er waren heel veel mensen ter rechterzijde die wilden ook met feiten, wilden ze er gewoon nog niet aan. En op een gegeven moment, hoeveel feiten je ook noemde, maar de islam. Ik heb het even niet over de islam. Wereldwijd natuurlijk, zeker is het 90% vanuit de islam. In Europa,
Europa,
in de derde wereld meestal, of in andere continenten. Alleen in Europa op dit moment is extreem rechts, denk ik, heeft meer aanslagen op dit moment, zelfs dan de islam op dit moment. Ja. En extreem linkse aanslagen,
in Nederland is
dat zijn er niet veel in de laatste 10, 15 jaar.
Maar ik moet veel zorgen om Duitsland juist in dat opzicht, om daar even bij af te sluiten. Want dan in Hanau is het typisch hoe erg het in Duitsland kan zijn. Dat is wel eens vaker ook geweest, met ook die eigenaren van die kebabzaken, weet je wel. Die zelfs Grieken die werden overhoop geschoten omdat, door zo'n man die dacht dat het allemaal Arabieren waren. Dat is wel het gevaar. In Duitsland is het iets groter dan in Nederland nog, heb ik het gevoel, voor extreem rechts.
Ja, je hebt het ook
Nederland
binnen
is het vrij knullig altijd, ja. Gelukkig.
Je hebt het ook binnen het leger ook, dat is heel eng.
Ja, dus we zijn gelukkig nog een beetje Maduro dan op dat punt.
Maar Duitsland is radicaal links en radicaal rechts is heel veel groter. En, ja,
en in Frankrijk ook, en in heel veel Oost-Europese landen.
Je moet opletten op 1 mei weer, als in Duitsland weer op straat op gaan. Zowel erg gezellig, de fascisten als de antifascisten.
Nee, je had vorig jaar, was er een rel, had je een... dat was een luitenant-kolonel, geloof ik, van de Commando Speciaalkräften.
Oh ja.
En die had gewaarschuwd voor een inval. Dan zaten ze op allemaal extreemrechtse groepen. En hadden ze gespeculeerd over het doodschieten van bepaalde politici die voor migratie zouden zijn. En uiteindelijk had die man, die had dus andere militairen gewaarschuwd. En toen hadden ze die lijst opgevraagd. En het bleek het er 200 van de 900 te zijn. Dus ik heb dat opgevraagd. Er zijn 900 mannen lid van de Commando Speciaalkrachten. En daarvan zaten er 200 in een appgroep. Waarbij ze speculeerden over het doodschieten van linkse politici. Omdat die inderdaad. Dus het is niet. Zijn er niet. Het is niet eentje of zo. Eentje is altijd leuk.
Er zijn er al twee neergeschoten. Al in Duitsland en Engeland één.
Ja, als we terugtrekken achter de dijken, lijkt me een goed idee. Ja. Laten we afdrijven.
Ja, wij zijn het Madurodam van extreem geweld.
Of Hobbit Shire uit Lord of the Rings. Ja, we zijn een beetje dat schattige, lage, groene landje. Ja, laten we daarbij houden. En laten we nu op bezig.
Gelukkig hebben we nog een behoorlijk hoog cabaretgehalte. Van Jette tot Boudet, het is cabaret.
Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl/podcasts, iTunes en Spotify. En hou je roer recht.